Ja, precies, daar staan we toch.
Ja, dat kan gebeuren.
Maar vertel eens, wat heb je allemaal gedaan?
Zowat niks, denk ik, hè. Alleen wel gehoord dat ISS zijn packet station weer in de lucht was. Maar voor de verderheid niks bijzonders, Nico. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal voor nieuws hebben. Vooral een hoog verhaal van Oscar 7. Dus ik ben zeer benieuwd. 2-0 DLO, de groep. Papa Alpha 3 Delta Oscar Quebec.
Ja, oké, van 2-0 Delta Lima Oscar. Ja. Ja, goed, zullen we daar eens kijken. Even nog meer stations voordat we het nieuws beginnen, 2-0 DLO. Nee, blijkbaar niet. Oké, dan gaat hij dan, 2-0 Delta Lima Oscar. Ja, kijk, we krijgen natuurlijk enorme verhalen van Oscar 7. Even toch nog een paar andere dingen tussendoor, voordat we daaraan beginnen. Met Oscar 40 zijn er wat experimenten gestart, weer met de Rudak. Ingewikkeld gedoe met DSP-apparatuur die ze allemaal allerlei software ingestopt hebben, waar allerlei experimenten mee lopen. En ook zijn ze met een modulator voor 153K6 data speed, moet je nagaan, 153K6. Dus dat schiet ook lekker op. Met een CNLAN dingetje aan het testen. Nou ja, goed, ingewikkeld gedoe, maar dat gaat nog een paar weken door totdat dus dan de satelliet in de stand komt dat die weer gedraaid gaat worden. De zon goed te houden op de zonnepanelen en dan zullen de Rudak-experimenten voorlopig even moeten stoppen. PCSAT, oftewel Oscar 44, heeft ook nog zoiets. Die zit ook weer heel lastig met lange tijd in de schaduw van de aarde. Het is een kwestie van heel voorzichtig zijn nu met de satelliet, vooral niet te veel energie gebruiken van wat er aan boord beschikbaar is uit de batterijen, want dan start hij en dan is het heel moeilijk om hem weer aan de gang te krijgen. Dan kon het wel eens zijn dat hij uitvalt en pas in augustus weer opnieuw in bedrijf gesteld kan worden. Dus hij doet het wel eens, ze zijn nog in Amerika bezig met GPS-experimenten, maar dat trekt al zoveel stroom dat hij regelmatig inzakt, dus je moet echt voorzichtig zijn. Ja, en even kijken, andere satellieten, eigenlijk niet zo heel veel dingetjes op dit moment dat ik me zo kan herinneren. Inderdaad, Space Station, daar is station is eigenlijk afgelopen maandagavond alweer een bedrijf gesteld met Packet. Allemaal dankzij de nieuwe super enthousiaste commandant, Valérie Kazun. Die is begonnen met een heleboel verbindingen te maken al meteen in het grote velddagweekend, steeds vorig weekend. Zeer actief geweest. Ook Peggy Whitson trouwens. En ja, wild enthousiaste verhalen. Een goede operator en zo, vooral Valérie die ook zeer echt ook buiten de velddagen dus volop verbindingen aan het maken is met phone. Spontaan zomaar met iedereen, echt niet alleen met schoolstations en zo. En dat doet weer denken aan de goede tijd van middag vroeger, toen hij ook flink actief was. En hij heeft ook intussen begrepen hoe het nou allemaal moet met die packetapparatuur. Dus die heeft hij ook uit zitten testen en ook om zitten schakelen. En was hij even met packet bezig en dan weer een stukje met phone en dan weer met packet en zo. Dus dat bleek allemaal heel soepel om te schakelen te zijn. En sindsdien is het dus weer allemaal operationeel zoals het hoort. Hè. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat de packetapparatuur weer normaal in bedrijf is gesteld. Hij heeft er echt even aandacht aan besteed en dat is hem wel toevertrouwd blijkbaar. Dus dat gaat weer goed. En je mag nog meer activiteiten verwachten van Valérie, die zal wel regelmatig op 2 meter te verwachten zijn, 145-800. Daarnaast ook nog de al eerder officieel afgesproken schoolverbindingen die natuurlijk ook nog gewoon doorgaan. En misschien dat af en toe ook wel de andere bemanningsleden actief zijn. We hebben overigens alle drie een machtiging toch, ook al was dat even verwarrend. Alle drie een eigen roepnaam. Dus weer een volledige zendamateurbemanning aan boord, met vooral de commandant als de grootste enthousiasteling. Intussen hebben ze een nieuwe Progress op bezoek gekregen. Progress 8 noemen ze hem nou maar. Van ook een TM-type. Die is even kijken, woensdag gelanceerd geloof ik en zaterdag gekoppeld gisteren dus. En die brengt weer een heleboel materialen aan boord die ze allemaal nodig hebben. En eten en dat soort zaken. Dus ze kunnen er weer even tegen. Intussen lopen er weer allerlei experimenten natuurlijk aan boord. Dus druk, zoals het hoort. Goed, ja, dan verder toch eventjes weer over de goede oude Oscar 7. Het spectaculaire gebeuren van de terugkeer van die vreselijk oude satelliet. Ze was 28 jaar oud en hij doet het ineens weer. En misschien heeft hij het eigenlijk stiekem al een paar maanden al gedaan, zitten ze nu terug te redeneren, maar het is niemand echt opgevallen, respectievelijk zo geïnterpreteerd. Want eigenlijk zit hij ook op de frequentie die heel dicht bij de uplink van Oscar 14 zit. En, maar ja, dat is een FM-uplink en als hij daar dan met CW zit te zijn, dan komt dat niet zo lekker over. niet als goede CW herkend, maar er was wel wat eerder iets gehoord van een raar schakelsignaal, maar misschien was hem daar wel. Een paar weken geleden of maanden geleden misschien zelfs al. Maar goed, dankzij G3IOR is hij nou echt volledig geïdentificeerd weer. En iedereen duikt er enthousiast op, hè. Dus er worden volop verbindingen gemaakt, telemetrie gedecodeerd en noem maar op. En ja, er is nu het vermoeden dat hij het best wel eens heel lang uit kan gaan houden. Want als het inderdaad waar is dat er een cel in open verbinding is overgegaan, zeg maar. En hij blijft in deze stand, ja, dan zal hij het dus blijven doen. Zolang die zonnepanelen nog maar energie genereren. Dat is overigens wel wat minder dan vroeger. De stroom van de zonnepanelen is duidelijk minder. En het uitgangsvermogen is daardoor ook minder. Vroeger haalt hij het dus wel 8 watt of zo, hè, in mode B. Maar dat haalt hij nu duidelijk niet. Het uitgangsvermogen zit in de buurt van 1 of iets meer dan 1 watt. Dus het is duidelijk wat minder. Maar toch, zo'n dB of 9 minder. Maar toch, het is voldoende stevig signaal bij vlagen, hoewel hij af en toe best zwak wordt. Ook bij stevige belasting merk je dat hij heel erg FM-rig begint te rammelen. Ook het baken begint dan heel erg op en neer te slingeren, heel vies te klinken en zo. Dus enorme FM-effecten erop. Waardoor je dus merkt dat hij het eigenlijk niet kan trekken. Een beetje te veel belasting. Maar dat komt omdat veel mensen weer het idee hebben dat je er vele kilowatten naartoe moet sturen. En dat is dus echt niet nodig. Een watt of 10 in de uplink met een beetje redelijke antenne is meer dan genoeg. Minder dan 100 watt EIFP is voldoende voor die satelliet in de uplink. Dus grote vermogens echt niet nodig. Geldt ook voor mode A trouwens. En die doet het gemiddeld ietsje beter, die is ietsje stabieler, hoewel die af en toe ook al begint te FM'en. De CW-telemetrie die wisselt, ook qua snelheid. Hij heeft twee standen, hoge snelheid en lage snelheid. Die lage, ja, ik weet niet wat dat is, 5 woorden per minuut of zoiets, die grote orde, misschien nog wel minder. Heel flauw, maar die andere zegt men 20 woorden, nou ik geloof er niks van. Ik denk dat meer, weet ik veel, tussen de 10 en de 15 woorden per minuut ligt of zo. Maar goed, in ieder geval duidelijk wat sneller, de klassieke snelheid die hij normaal altijd had. En ja, dat wisselt, de ene omloop doet hij dit, de andere omloop dat. Ook de modus die hij wisselt is elke keer anders. Er is niks van te zeggen, het is allemaal afwachten. Dus je moet gewoon tijdens elke passage maar even luisteren waar je het baken hoort, dat is het makkelijkste. 29502 en 200 milliwatt baken, dan weet je dat hij in mode A staat. Want dat gaat in principe altijd gelijk. Als het baken er is, is het relaisstation ook aan. Als hij op 145972 zit, ook een 200 milliwatt baken, dan staat hij dus in mode B of C. Dat is moeilijk na te gaan, maar dan moet hij het ook wel doen in die mode in principe. En als die in mode A staat, en eventueel ook D, dus in de oplaadmode, dan kun je ook het 70 centimeter band baken horen op 435.102, 105, je hoort er allerlei getallen. Een paar kilohertz boven 435.1 in ieder geval. En die kan in principe twee vermogensstanden hebben, want daar zit een probleempje in. Hij kan 400 milliwatt zenden of 10 milliwatt. En het schijnt dat hij toch vaak in die laag vermogenstand staat, want heel veel mensen hebben enorm moeite om dat baken te horen. Dus erg zwak. Het is mij nog helemaal niet gelukt om er iets van te horen. Of die dan ook was, weet ik niet. Maar goed, en dan is er nog een baken op S-band. 2304,1 megahertz. Zwak dingetje. 40 milliwatt, maar ja, of dat ding ooit aan kan, is heel onduidelijk. In het begin, toen die satelliet gelanceerd was, toen werd door de officiële instanties gezegd van de baken moeten altijd uitblijven. Waarom weet ik niet meer precies, maar dat mocht nooit aan. Maar ook als ze hem inschakelen, dan moet dat dus door een commandostation gebeuren. En als hij dan ingeschakeld is, dan valt hij na 15 minuten alsnog weer automatisch uit. Zo gemaakt met de schakelklok. En ja, en wanneer dat ooit nog een keer gaat lukken, is niet duidelijk. En of ook nu dat baken wel ingeschakeld zou mogen worden, is ook niet duidelijk. Ik zou niet weten of niet trouwens. Moeilijk te zeggen. Er is ook nog RTTY-telemetrie aan boord. Die heeft vroeger ook wel eens ingeschakeld gestaan. Die kunnen ze naar de verschillende bakens toeschakelen. Maar ik geloof niet dat die tijdens deze periode al gehoord is. Dus die schakelt toch niet spontaan zelf in, blijkbaar. Ik weet ook niet of de commandostations al geprobeerd hebben de satelliet te bereiken. Ik denk het niet. Maar dat zou wel eens grappig zijn als iemand het zou doen. Verder is er een enorm politiek probleem ontstaan, min of meer. Dat is natuurlijk even een vreemd verhaal over Oscar Seuze. Hij zit namelijk in een stukje 70 centimeter band uplink, waar formeel geen satellietband zit. Dus bij 432 in de buurt. 432.15 en zo die buurt. Maar ja, dat was in 1974 toen die satelliet gelanceerd werd, een hele normale frequentie. Daar was niks mis mee. En pas tijdens de WARC in Genève, die was niet in Genève, dat weet ik trouwens niet, maar in ieder geval de grote WARC in 1979, is besloten dat die satellietband in de 70 centimeter band moet komen van 435 tot 438. Dus dat was pas veel later bedacht. Intussen vloog Oscar 7 al rond en die werkte toen nog in 1979 en zo. Dus ja, toen hadden ze een probleem. Formeel zou die dan niet meer mogen werken in mode B. Want die uplinkband hoorde niet in de satellietband. Dus dat was fout eigenlijk, vond men. Maar goed, toen heeft men besloten van nou vooruit, dan zullen we die moeilijk doen. Die satelliet die er nog eenmaal is, die is er nog eenmaal, daar doen we niks aan. En hij zal het toch niet meer zo lang uithouden. Dus laat maar zitten. En inderdaad, een paar jaar na 1979, en zo pakweg 1981, hield Oscar 7 ermee op. Dus iedereen dacht, nou, het probleem heeft zichzelf opgelost. Niks aan de hand. Maar ja, nu komt hij dus weer terug. Ook weer in mode B. Niet altijd, hè, maar schakelt steeds. Maar goed, in mode B kan hij dus verschijnen. En dat betekent dat hij dus weer die uplinkband actief maakt in de 70 centimeter band. Nou, hij mag daar natuurlijk wel ontvangen. Daar kan niemand iets aan doen. Alleen, nou komt dus de discussie, mag je dan wel in de 70 centimeter band zenden naar de satelliet? Nou, als je het heel formeel gaat bekijken volgens de ITU-regels die besloten zijn tijdens de WARC 1979, dan zou dat dus niet mogen, want daar zit geen satellietband, dus mag je niet naar een satelliet zenden. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, hoezo zend ik naar een satelliet? Ik zend toch gewoon signaal uit en wie zegt dat ik naar de satelliet aan het zenden ben? Hè? Dat is gewoon toeval dat die satelliet dat ook hoort. Nou ja, dat soort discussie kun je in. Maar ja. En luister op de downlink mag altijd, want dat is gewoon op 2 meter, daar is ook niks mis mee. Dus ja, wanneer heb je nou dat je satelliet zendt? Ja, goed, dus daar is een heel politiek gedoe over aan de gang. Mag dat nou of mag dat niet? Moeten we nou de officiële instanties gaan vragen of we weer een uitzondering krijgen in dit geval? Of wat moeten we nou doen? Nou, heel veel mensen die zitten nou te redeneren van het slimste is gewoon maar niks doen en gewoon gebruik van maken. Als er iemand begint te piepen, dan hoor het wel. Als het dan niet mag, kunnen we altijd nog zeggen van, oh, mag dat niet? Oh, dat wist ik niet. Nou ja, en dan alsnog stoppen. Zoiets. Kortom, even lastig. Nou krijg je natuurlijk wel eventueel het probleem dat mensen die dan daar bij 432, 150 plus of min 25 kilohertz, dat die daar dus wel ruzie kunnen krijgen met zeg maar de zwak signaalgebruikers op de 70 centimeter band. Alleen, ja, dat is afhankelijk waar je zit. Het is niet overal dat daar gebruikers zitten. En in Europa valt dat meestal nee, zeggen ze, want de meeste mensen die echt met moonbounce en dat soort grappen bezig zijn, die zitten meer bij 432, 0 en 050 en die range, allemaal te rommelen. En die komen niet bij 432, 150, waar het dan bij Oscar 7 om gaat. Dus dat zou dan toch niet zo'n probleem moeten hoeven te zijn. Ja, en de SSB-jongens die zitten weer een stukje hoger, dus je zit hoogstens een beetje in het lege stukje tussen CW en SSB. Dus dat kan nog meevallen. Die hoeft dan nog niet eens ruzie te krijgen met onder de gebruikers van 70 centimeter. Dus wat moet je ermee, hè? Maar ja, men wordt dus toch gewaarschuwd. Pas op, je kunt gedonder krijgen als je daar gaat uplinken naar Oscar 7. Want heel formeel zou het misschien niet mogen, maar van de andere kant, ja, waarom zou je dat moeilijk doen, hè? De mode A toestand is natuurlijk geen enkel probleem, want die zit gewoon op 2 meter in de satellietband. En ook op 10 meter op de normale plek waar satellieten ook altijd hebben gezeten. Dus dat is geen enkel punt. Die kan sowieso gebruikt worden. En de 70 centimeter band zender van Oscar 7, 435 per T, die zit natuurlijk ook netjes in de satellietband. Ook geen enkel probleem. Kortom, ja, dat is even een discussie. Wat moeten we ermee? Goed, een heel ander verhaal is de enthousiaste reacties op het mode B-relay van Oscar 7 vooral. Zeker omdat dit nog redelijk werkt en een hoop mensen dit voor het eerst sinds vele jaren natuurlijk goed kunnen gebruiken bij een laagvliegende satelliet. Want Oscar 7 was eigenlijk ook de laatste laagvliegende satelliet die zo'n ding had. Oscar 10 en 13 hadden er ook alleen, maar ja, dat zijn dan hoge elliptische banen. En ja, nou begint iedereen te roepen van waarom doen we dit niet vaker, hè? In plaats van die gekke FM-relays en zo en altijd mode J en zo die alsmaar toegepast was de laatste jaren. Toen alweer dus gewoon mode B. Nou ja, zoiets hadden wij zelf ook al zitten te bedenken met misschien onze Nederlandse satelliet die eraan ligt te komen. We weten niet of het kan, maar je weet nooit, hè. Maar goed, nou beginnen ze ook Amstrad Noord-Amerika onder druk te zetten. Van doe nou ook eens eventjes weer een mode B. Hè, in plaats van al die gekke plannen die jullie nou hebben. Maar dat blijkt niet te kunnen. Althans voorlopig niet. De Eagle satelliet die aan een hoge elliptische baan moet komen, daar zou dat wel in moeten kunnen komen. Die zal zeker ook mode B gaan krijgen, zeggen ze. Maar die eerdere laagvliegende satelliet die gaat komen, Oscar E, die heeft geen mode B aan boord. Maar wel mode J en wel en digitale transmissie en zo. En nou blijkt dat niet meer zo makkelijk nog te veranderen te zijn, ook al zouden ze het willen. Omdat die satelliet eigenlijk min of meer uitbesteed is aan een commercieel bedrijf. Die dat gewoon gaat bouwen voor Amsat. Eigenlijk ook flauw, maar goed, zo gaat dat dan. En dat bedrijf heeft gewoon een aantal systemen gewoon op voorraad liggen. Uplinks en downlinks, zenders, ontvangers, allerlei dingen hebben ze gewoon klaar liggen. En die zeggen dan, ja, zo'n mode B hebben we niet eens. Dus wel mode J's, dus die doen we dan gewoon. Hè. Ja, zo werkt dat dan. Vreemd verhaal ergens, maar goed. Dus dat betekent helaas geen verandering in de plannen voor Oscar E. Die blijft dus gewoon de plannen volgen die ze eerder bedacht hadden. Ja, trouwens nog even dat mode B-relais van Oscar 7. Daar zitten wat probleempjes in die ik me nog wel herinner van de laatste jaren dat hij nog actief was. Namelijk dat er in de doorlaatband nogal wat oscillaties verschijnen. Niet iedereen herkent dat als zodanig, maar als je goed luistert dan hoor je dus door die hele doorlaatband van 50 kHz hoor je een stuk of 3, soms 4 ruisbulten. Zeker als er geen andere signalen zijn, dan begint hij dus echt zo'n versterking op te regelen of weet ik veel, met de ALC, AGC. En dan begint hij dus ruisbulten te genereren. En soms willen die ruisbulten wel eens zo scherp geconcentreerd raken, zo smal worden, zeg maar, dat het bijna een draaggolf wordt. Een brede, ruiserige draaggolf die heel instabiel is. Een beetje op en neer staat die jengelen. En ja, dan denk je, wat is dat voor vieze, dikke carrier ineens het doorlaatband. Maar dat is gewoon de ruis van de zender zelf, van het relaisstation. En dan hoor je ook dat die ruisbult dan gemodelleerd wordt met hetzelfde als wat telemetriebaken uitzendt. Oftewel, gewoon CW-telemetrie. En dan staat hij een beetje FSK-achtig op en neer te jengelen. En ook in amplitude wat op en neer te springen. En dan hoor je dus die ruisbult gewoon dezelfde telemetrie uitzenden als het telemetriebaken wat dan aan de bovenkant van het doorlaatband zit. Dus, dat klinkt allemaal heel raar en dan lijkt het alsof iemand dus ook daar CW-telemetrie uitzendt of iets. Maar dat doet gewoon die relaiszender zelf, dus dat is een beetje lastig. Soms wordt het zo erg dat er dus andere stations nauwelijks meer doorheen kunnen komen als gevolg van die oscillaties, lijkt het wel. Dus dan hoor je wel een heleboel troep in de doorlaatband, maar geen stations meer. Of het dan is omdat er echt niemand is, of dat ze gewoon er niet doorkomen vanwege die oscillaties, dat weet ik niet. Maar er zitten dus wat vreemde bijeffecten in, dat mode B relay bij vlagen. En het mode A relay is, dat dacht ik niet, maar het is vooral mode B dat effect heeft. Ja, en verder is dus elke omloop afwachten wat hij doet, welke mode die verschijnt. Hij kan dus elke omloop iets anders doen, of hij doet het in mode B of in mode A. Of hij doet niks, of hij heeft misschien nog een 70 centimeter band, baken heel zwak, maar soms doet hij ook gewoon helemaal niks. Dan hoor je helemaal de hele omloop totaal niks. Dus het is elke keer afwachten. De telemetrie kan dus schakelen tussen lage en hoge snelheid. De 24 kanaal telemetrie, best leuk om die te monitoren. De decodeerinformatie is gewoon beschikbaar, van hoe dat werkt. En het belangrijkste kanaal om even te checken dat de telemetrie goed functioneert is altijd kijken naar het laatste kanaal vlak voordat hij klaar is. Dus het vierde kanaal van de zesde regel. En dan krijg je, hij doet geen echte identificatie, maar dan zegt hij twee keer HI en dan begint hij weer vooraan. Maar het laatste kanaal net voor die HI, dat moet je even checken. Dat moet 650 of 651 zijn. Meestal is het 651. Dat is de calibratiespanning voor het telemetriesysteem. Als daar iets heel anders staat dan 650 of 651, bijvoorbeeld 696, ik noem maar iets geks, dat zie je ook nog wel eens, dan moet je het vergeten. Dan werkt de rest van de telemetriekanalen niet echt zinnig. Dan komt er alleen maar onzinnige getallen uit waar je helemaal niks aan kan zien. Dus altijd als je een hele groep van data binnenkrijgt, altijd even checken wat die zegt op het calibratiekanaaltje, het zesde kanaal, het vierde kanaal van de zesde regel. Dus, ja, daar zit ook nog een code store systeem in Oscar 7, net als ook in Oscar 6, waarbij je een aantal woorden, pakweg 18 woorden, morsen, in opgeslagen kunnen worden door een commandostation die dan herhaald uitgezonden kunnen worden door het baken. Maar goed, het is de vraag of dat nog in het bedrijf gesteld kan worden, maar dat was ook nog een grapje wat ze toen ingebouwd hadden, om korte bulletins rond te sturen. Dus daar zaten al allerlei grappige dingen in vroeger. En dus ook een telemetriesysteem met Baudot teletype, RTTY dus, met 850 Hz shift voor 60 parameters in plaats van 24 met de Morse telegrafie of telemetrie dus. Ja, nou ja, allerlei leuke dingen zaten er nog in, dus een fraaie satelliet en heel grappig om die weer eens terug te horen. Dat is inderdaad echt een jeugdherinnering, zeg maar. Goed, we kijken. Hebben we het dan zo? Kijk het wel. Er zijn veel meer verhalen, maar eens kijken of we nog iets zinnigs uit kunnen vissen straks. Goed, eerst eens even rondkijken. Hoe het allemaal zo links en rechts gegaan is. PNKEH en de groep PNO Delta Limonska. Ja, oké. Nou, ik vind het echt ook grappig om dit weer terug te horen, want Oscar 7 heb ik echt vanaf het begin tot zijn eind helemaal gevolgd toen hij vloog in die periode. Ja, dat is dus alweer meer dan 20 jaar geleden die verdween. En ja, grappig om dan toch te horen dat hij terugkomt. Natuurlijk zijn er nou mensen die beginnen weer van, hé, maar als deze het kan doen, dan kunnen die anderen dat ook dus, eventueel. En die beginnen dus nou te zoeken naar Oscar 6, Oscar 8 en weet ik veel. Met de hoop daar ook nog een keer een signaal van op te pikken. Bekende verhaal van RS1, die dus ook vele jaren door is gegaan met af en toe weer terugkomen met telegrafie, telemetrie. Ja, die heb ik nou toch ook al een aantal jaren niet meer gehoord. Maar dat was een half jaar geleden ook weer iemand die daar enthousiast naar begon te zoeken of die daar nog iets van op kon pikken. Nooit meer iets van gehoord, maar het zou best kunnen dat hij ook bij Vlagen nog eens terugkomt. En meer van dat soort dingen. Dus dat wordt nou een nieuwe rage, zoeken naar oude amateursatellieten. De Keplers van die oudste satellieten die zijn ook allemaal rondgestuurd inmiddels. Dus iedereen kan gaan zoeken naar Oscar 8 en Oscar 6 en weet ik veel, want die zijn er gewoon allemaal in hun banen. Een aantal zijn ook naar beneden gekomen. Oscar 5 dacht ik dat niet meer boven zit, Oscar 9 niet meer en dat soort gevallen. Maar er zitten nog steeds natuurlijk gewoon braaf in hun baan, net als Oscar 7, die is nauwelijks veranderd de baan ten opzichte van die oude tijd zou zijn. Dus ja, leuk. Eventjes weer de jeugdherinneringen, hi. Goed, even naar Joop, DNA, PNL, DNA.
Ja. Oké. Sorry, ik heb rond. Ja, nee, voor mij ben ik. Ik heb al wat meegeluisterd met meegelezen met de algemene opwinding over Oscar 7, maar ik ben gebleven. Dat ding is net van mijn tijd geweest. Nee. Oké, ja, nou verder niks. Ik heb juist een mailtje gestuurd naar J. Hek. Is dat ook weer? John heet die ook. 3WGM. En ja, verder niks joh. Wacht tot einde van de maand. Hè. Ja, even reisverzekering regelen. Goed aan, denk ik. Geld halen en even dat soort dingen. Maar goed, dat ik ook. Ik heb verder weinig. En ik merk ik luister nog even mee. PNL Delta en de Coupé Delta.
Ja, oké. Van PNL Delta Limonska. Ja, dat zijn de dingetjes die nog moeten. En helaas inderdaad nog ponden nodig daar. AI. Yes. Goed. Nou, geef een ander grappig berichtje in Amerika. Beginnen ook amateur raketbouwers wat succes te krijgen waarschijnlijk. Die zijn zover dat ze nu zelfs een amateur raket in de ruimte denken te kunnen brengen. Dat wil niet zeggen dat hij in een baan op de aarde komt, maar toch wel zo hoog dat hij formeel in de ruimte zit, eventjes. Zo'n boogje, je kent er wel, een suborbital boogje. Tot meer dan 60 zeemijl, wordt het dan? Ja, meer dan 100 kilometer. Nou, dan zit je inderdaad formeel in de ruimte. En dat wordt dan het Civilian Space Exploration Team. En die gaan dan een raket zo hoog schieten als het allemaal lukt deze zomer. En daarbij zit ook een hele club radioamateurs die daarbij betrokken zijn. Want die gaan een heleboel apparatuur leveren die in de raket moet gaan komen. Er gaat ook APRS inkomen, amateur tv, packet telemetrie systeem. Nou ja, dat soort grappen allemaal. Dus dan beginnen de eerste amateur zaken al met amateur raketten gelanceerd te worden. Nou, als het nog even doorgaat, dan hebben we de hele NASA, ESA en zo niet meer nodig. Dan doen we dat gewoon eventjes zelf als amateurs onder elkaar, bij wijze van spreken. Ik ben benieuwd. Dus dat moeten we ook in de gaten gaan houden. Was er nog een verhaal dat de volgende shuttle lancering in juli even uitgesteld is vanwege wat scheurtjes in wat metaal bij brandstofleidingen bij de raketmotoren of zoiets. Maar dat willen ze eerst in alle shuttles even goed controleren. Maar daar is weer zo'n ding eruit te schieten. Dus het gaat even wat vertragen, die volgende shuttle lukt. Die gaat weliswaar niet naar het Space Station, maar toch even opletten. Goed, even kijken nog naar Piet, PA3DOQ, PA0DLO.
Ah, Roger, Nico. Nou, met belangstelling meegeluisterd, joh. Ik kan er niks in aan toevoegen, denk ik. Dat zal ik ook niet proberen, dus ik luister verder het rondje mee uit. PNL DLO, de groep, Papa Alpha 3 Delta, Oscar Quebec.
Hey, okido. Voor de weersatellietenliefhebbers. NOAA-M is gelanceerd. Heet het tussen NOAA 17. En die schijnt ook goed te doen. Volgende in de serie van laagvliegende weersatellieten. De NOAA-serie. En daar kunnen we dan ook weer mee gaan speulen. En verder zitten ze met toeristenvluchten naar het Space Station. Met de Russen mee. Zitten we nou weer te denken om weer iemand anders mee te gaan nemen. Het supermodel Cindy Crawford. Die zit te denken dat ze er misschien wel zin in heeft. Maar dan moet het wel in het schema passen en dan mag het niet te lang duren, want ze heeft hoogstens een week de tijd en meer langer mag het niet duren. Nou, dus, maar ja, de Russen zijn wel enthousiast, die zitten al zitten. Ik ben benieuwd. Die andere popartiest die dit najaar mee zou gaan, dat gaat overigens niet hoor. Dus die vlucht in oktober gaat geen toerist mee. Dus of ze dan maar met z'n tweeën gaan of toch nog met iemand anders, met een andere astronaut die meegaat of cosmonaut, weet ik niet. Maar wel gaat dan die Belgische... Frank, hoe heet die nou? Dinges, die gaat mee. Dus die was al eerder gepland. Maar die Amerikaanse popartiest die als toerist meeging, dat is blijkbaar niet op tijd erin. We zijn er niet. Of er nog iemand anders mee dan kan gaan vliegen. Dus die vlucht van die shuttle waar het om ging, dat is de Columbia. De shuttle met vlucht STS 107 die eigenlijk op 19 juli had moeten gaan, maar dat gaat dan even niet doen. Oké, nog even kijken of er nog andere stations zijn deze week voor het satellietnet bij Anal Develop. Nee, blijkbaar niet. Goed, ja, Bertus, je had misschien gezien, hè, zo, Joop ook. Ik had een bericht gestuurd voor die Laia Telft of ze nog tijd hadden dit weekend. Ik heb er eigenlijk niks van terug van gehoord, dus of ze zijn zelf op vakantie of weet ik wel iets aan de hand. Maar blijkbaar gaat dat even niet zo lukken op deze manier op korte termijn. Dus dan moeten we dan misschien maar even afwachten later als vakanties een beetje voorbij zijn. En na het colloquium schat ik dat dan wordt ofzo. Ik weet het niet. Anders krijgen nooit iedereen gelijk bij elkaar in deze periode, vrees ik. BNK en HPN al deel af. Ja, okido. Van PNO Delta, die Malska. Ja, nou maar zien dan. Met alle vakantieperikelen. En we hadden een heleboel andere dingen te doen tegelijkertijd. En wat moeten we, hè? Afwachten tot iedereen er weer is en dan gaan we weer wat zaken opstarten. En tegen die tijd hebben we ook weer Surrey en zo, dus dan zal er wellicht wel wat leuks uitkomen. Goed. Dan nog even kijken of er nog iemand is. Nieuwe, of die er al waren, zou ik maar zeggen. Voordat we dan stoppen bij Anal Deel. Nee, helemaal niemand meer. Nou, dan